In de eerste brief van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de Romeinenbrief, het eerste hoofdstuk en zelfs in de inleiding nog daarvan, worden wij geïntroduceerd tot het evangelie van God, want zo heet dat. In Romeinen 1 vers 1, waar Paulus zichzelf voorstelt als afzender, als schrijver dus van deze brief, en waarin hij zegt dat hij is dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En van het woord evangelie is algemeen aanvaard dat het betekent een blijde boodschap. Strekt genomen, dat is niet helemaal waar. Het is niet zozeer een blijde boodschap, zelfs niet zozeer een goede boodschap, hoewel dat de meest gangbare vertaling is van de term. Vanuit zowel het Grieks als vanuit het Hebreeuwse equivalent. Maar eigenlijk duidt het op een boodschap die ons meedeelt dat iets wat beloofd was inmiddels vervuld is geworden. Dat wil zeggen, wat verwacht mocht worden is inmiddels gerealiseerd. En de mededeling daaromtrent heet evangelie, in het Grieks althans. En zo is het nou maar precies met het evangelie van God. Staat ook meteen achter in vers 2. Daar staat het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Logischerwijze, want als deze goede, deze blijde boodschap van God komt, wil zeggen dat God dus iets beloofd had in het verleden. Dat zit dus opgesloten in dat woord evangelie. Dat hij iets beloofd had in het verleden. En in dat evangelie wordt noodzakelijk mededeling gedaan van dat de belofte vervuld is. Dat het zo is, kunt u ook meteen zien in bijvoorbeeld Handelingen, de eerste hoofdstukken, waarin we na de opstanding van de Heer Jezus Christus voor het eerst het evangelie vrijuit gepredikt wordt volgens Petrus. En daarin, in die eerste toespraak in Handelingen 2, zegt Petrus inderdaad na zijn toespraak, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn, enzovoorts. En eerder in zijn toespraak zei hij al, God heeft beloofd die Heilige Geest, dat eeuwige leven, en dat is inmiddels ontvangen in de eerste plaats door de Heer Jezus Christus, en een ieder die in hem gelooft zal diezelfde geest ontvangen. Leest u het maar in uw eigen tijd na, maar zo staat het er inderdaad. Evangelie van God dus, namelijk de mededeling dat hetgeen tevoren beloofd was, inmiddels vervuld is. En welke beloften God ook gegeven heeft, zoveel beloften Gods als er zijn, zegt mijn Bijbel, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Dus welke dat nou precies allemaal zijn, nou ja, komt erop neer dat het gaat om eeuwig leven en het is tot stand gekomen in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En al het andere wat God beloofd had, is eveneens daardoor vervuld geworden. Namelijk niet alleen eeuwig leven, maar ook het aanbreken van een nieuw verbond, de uitstorting van de Heilige Geest, het aanstellen van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, het aanstellen zelfs officieel van de zoon van David tot zoon van God, want dat was beloofd in 2 Samuel 7. En Petrus zegt inderdaad in Handelingen 2 dat dat daar vervuld is. En dus vat de apostel Paulus het elders samen en zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Ze zijn namelijk in de komst van de Christus, strikt genomen in zijn opstanding, vervuld geworden. En daar gaat het maar om. Hier in Romeinen 1 heet het evangelie van God. Het heet ook van zijn zoon in vers 3. Het heet ook in vers 4 van Jezus Christus onze Heer. Het heet ook het evangelie zijn zoons. Dat is in vers 9. En daarna in vers 16 heet het, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. En u weet hoe het is, als men zich ergens voor schaamt, dan bedekt men dat. En als de apostel zegt, ik schaam mij niet des evangelies van Christus, zegt hij dus gewoon, ik bedek het niet. En dat is bijzonder eigenlijk, omdat wij ook in de Bijbel, Bijbelse geschiedenis, geconfronteerd worden met het verschijnsel dat men wel degelijk het evangelie bedekt. Men schaamt er zich voor, blijkbaar. Men bedekt het. Men bedekt het namelijk in de zin van, men legt er van alles overheen. In de eerste plaats, men predikt in de praktijk dikwijls niet de volle waarheid. En aan de andere kant, om inderdaad niet de volle waarheid te prediken, legt men er iets anders overheen. Dat wil zeggen, eigen ideeën of filosofieën. En als men daartoe niet hoogmoedig genoeg is, legt men er iemand anders zijn filosofieën of geschriften of ideeën of theologieën overheen. Zo gaat het dikwijls. Soms ook heel letterlijk. Want ik kom ook wel eens in kerken waar dan zo'n grote Statenbijbel op de kansel ligt. Maar meestal ligt er wat anders overheen dan toch. Want ja, die Bijbel is er eigenlijk alleen maar voor de symboliek, voor het ritueel. Dat hoort zo, dat heeft men eeuwen geleden afgesproken dat het zo moet. Maar in de praktijk wordt het ding niet gebruikt. Zo is het, soms. Hè? En dikwijls, in ieder geval te dikwijls. Maar Paulus zegt, ik schaam mij niet voor dat evangelie van Christus. In de zin van, ik leg er geen bedekking over. Die variant, ik leg er geen bedekking over, vindt u in 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4. Die moet u ook voor uzelf maar eens doorlezen. Want daar heeft de apostel het inderdaad over diezelfde bedekking en hij noemt het daar ook zo. Hij zegt, maar die bedekking is weg. Als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, wordt de bedekking weggenomen. Of zelfs neemt hij de bedekking weg. En daarna zegt de apostel Paulus, en dus hebben wij ook die schandelijke bedekselen verworpen. Met de eerste verse uit 2 Korinthe 4 is dat inmiddels, maar het is één en dezelfde uiteenzetting. Omdat ook hij, ook de apostel Paulus, geconfronteerd wordt met het merkwaardige verschijnsel dat men weliswaar aan de ene kant toegeeft dat God gesproken heeft, maar aan de andere kant al heel gauw zegt, ja, maar God heeft het zo niet bedoeld. Met de woorden van de slang uit de hof. Heeft God gesproken? Ja. Heeft hij dat gezegd? Ja, maar hij heeft het zo niet bedoeld. En er is een hele filosofie die zegt, nou ja, God spreekt natuurlijk niet de talen van de mens. En daarom heeft wel gesproken, maar op een onbegrijpelijke manier. Het is de verantwoordelijkheid van de theologen, die hebben daar een opleiding voor ontvangen. Die zijn dus in staat om dat woord Gods dan weer te vertalen naar de talen der mensen. En om hun job wat eenvoudiger te maken, vat men die zelfs soms letterlijk op en begint dus weer aan het maken van weer een nieuwe Bijbelvertaling. Waarmee ik niks lelijks wil gezegd hebben over de allerlaatste variant, want daar ging het me niet om. Het gaat me gewoon om de loop der geschiedenis. Wij moeten altijd weer dat woord van God dichter bij de mens brengen en de filosofie die erachter steekt. En die heb ik niet uitgevonden, die kun je gewoon zwart op wit lezen. De filosofie die erachter steekt is deze: God kan zich nou eenmaal niet op menselijk niveau uitdrukken, dus dat moeten wij voor hem doen. En wij moeten het woord van God interpreteren. En de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd zei, de mensen mogen geen Bijbel hebben, want dan doen ze toch de verkeerde dingen mee. Gaat er niet om wat de Bijbel leert, gaat om hoe de kerk het interpreteert. Dat is de norm. En ik had het over de Rooms-Katholieke Kerk. Daarna kwam de Reformatie. En die bracht de Bijbel terug bij het gewone volk. En daarna, raad eens wat. Daarna ging het verhaal weer van voren af aan. En werd het weer, ja, maar de Bijbel zelf, dat ja, maar dat kun je allemaal zomaar niet begrijpen of verstaan. De Bijbel zoals geïnterpreteerd door. En dan komt er weer een of andere naam van het een of andere kerkgenootschap enzovoorts. En dat komt er dus overheen te liggen. Alsof men door een bril kijkt. In ieder geval door een bedekking. Men ziet de dingen gekleurd en sommige dingen ziet men absoluut niet meer. Want zo werkt dat, hè. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is, en dan staat er een in onze vertaling. Maar u weet langzamerhand dat het woordje een überhaupt niet bestaat. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws, dus je moet het weer weglaten. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Is er nog een andere kracht Gods, of is er een andere kracht tot zaligheid? Nou, niet dat wij weten. En daar ontstaat natuurlijk een vacature, denk ik dan wel eens, een gat in de markt, zodat er anderen zijn die zeggen, nou ja, we hebben nog een andere weg tot zaligheid uitgevonden. En soms heeft men daar hier en daar nog een Bijbeltekst voor ook. En dan ga je weer. Komt er weer overheen te liggen. Paulus zegt, ik bedek dat evangelie niet, ik doe het niet weg, niet geheel, ook niet gedeeltelijk, want het evangelie van Christus is kracht Gods tot, letterlijk staat er eigenlijk tot in, Anders zou u denken, nou ja, het is kracht Gods in de richting van de zaligheid. Tot zaligheid, er ongeveer een eentje naartoe. Zo van, het is een en die kant op en de rest moet de uitverkiezing doen. U weet wel, wij geloven het evangelie, maar daarna moet God er nog iets aan toevoegen. Van de ene of de andere kant en op de ene of andere manier. Onder het motto, dat gaat zomaar niet. En inderdaad, het gaat ook zomaar niet. Het gaat alleen door die kracht Gods tot zaligheid. Namelijk door het evangelie dat men zou aanvaarden. De blijde boodschap. De blijde boodschap dat God wat hij beloofd heeft, vervuld heeft in de opstanding en verhoging, verheerlijking van de Heer Jezus Christus. En het is kracht Gods tot zaligheid, dat staat er nog achter voor een ieder die gelooft. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel voor de hand liggend, want een boodschap, want dat is wat het evangelie van Christus is, een boodschap aangaande Christus, maar een boodschap, een mededeling, heeft alleen enige kracht daar waar die boodschap gelooft, dat wil zeggen aanvaard wordt. Want geloven is niet zo'n mystiek woord, zo'n ongrijpbaar begrip. Integendeel, geloven betekent gewoon, ik heb het zelfs ooit een keer opgezocht in een gewoon Nederlands woordenboek, notabene. Kijken wat het woord dan eigenlijk in de gewone Nederlandse taal betekent. En er stond wel degelijk, geloof is vertrouwen in woord, in wat iemand heeft medegedeeld. Ook buiten de Bijbel heeft het precies die betekenis. Geloof is niet geloven dat iets is, of dat er iets bestaat, of dat God bestaat. En geloof is ook niet het niet zeker weten, maar het maar hopen of vermoeden. Geloof is vertrouwen, volgens de Nederlandse taal, in een mededeling. In woord, een mededeling, een boodschap die een ander doorgeeft. Iemand zegt iets en daarna is de vraag, geloof je het of niet? En dat is wat geloof is. In de Bijbel ook, uiteraard. Geloof is namelijk vertrouwen. En meer specifiek, het is vertrouwen in wat iemand anders zegt. En hier blijkbaar ook. Het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen, het evangelie is een kracht. En het leidt de mens tot, namelijk tot in de zaligheid. Maar alleen als hij dat woord, die boodschap, dat evangelie gelooft. En zijn vertrouwen opstelt. En dat laatste, heus, dat is niet iets mystieks of iets dergelijks. Hoewel je het zo kunt zien, maar het is heel normaal. Een boodschap, een mededeling, woord heeft alleen uitwerking als men erop vertrouwt. Maar het hele punt is dat dit evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Men wordt er zalig van. Als men aanvaardt dat woord, dit evangelie, krijgt men ook deel aan het evangelie. Dat wil zeggen, het is het evangelie, de blijde boodschap van Christus. Als men dat woord van Christus dus aanvaardt, opdat het rijkelijk in ons zou wonen, want zo staat het in Colossens hoofdstuk 3, dan krijgt men ook deel aan die Christus en aan zijn opstandingsleven enzovoorts. Als u zegt, maar nou wordt het toch wel wat mystiek, geef ik dat meteen toe, dat wordt het ook. Maar ja, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan zou je toch gezien moeten hebben, gelezen moeten hebben, dat woord Gods beschouwd wordt als het zaad waaruit een mens wordt wedergeboren. Waaruit een mens nieuw leven ontvangt. Bijna iedereen kent de gelijkenis van het zaad, ook wel genoemd die van de zaaier. En de gelijkenis van het zaad en het onkruid. Die twee gelijkenissen, de eerste twee gelijkenissen uit Matthäus 13. Wij kennen dat toch, want het is toch duidelijk dat zaad is het woord des koninkrijks, staat erbij bij gelegenheid. Het is de boodschap die gepredikt wordt. Woord is zaad. En dat is niet alleen zo met het woord van God, maar dat is eigenlijk altijd zo. Het spreken van woorden heeft alleen zin als men erop vertrouwt dat het een uitwerking heeft bij de hoorder. Dat betekent ook dat spreken in veel gevallen niet de minste zin heeft, omdat het toch niet nageluisterd wordt. In onze moderne wereld wordt ontzettend veel gepraat en het wordt langs allerlei kanalen ook aan iedereen doorgegeven. Wij weten elke dag weer wat iedereen in Nederland gezegd heeft. Zo is het ongeveer, dat heet communicatie naar het schijnt. Wat het bewijst in de praktijk is dat het allemaal niks uitmaakt. En dat de verwarring alleen maar groter wordt en dat je niet meer weet wie je nou wel en wie je niet moet geloven, dient tot weinig. We hadden net zo goed niet op de hoogte kunnen zijn van wat er vandaag of gisteren of eergisteren allemaal weer gezegd is door mensen die belangrijk geacht worden te zijn, ook hier in Nederland. Wat maakt het allemaal uit? En de aardigheid is natuurlijk toch dat het woord van God wel vertrouwd kan worden, al was het maar omdat het in de loop der eeuwen hetzelfde gebleven is. En in de tweede plaats omdat het in de loop der eeuwen bewezen heeft te werken. Het blijkt een kracht te zijn. Ik weet wel dat het vaak negatief geïnterpreteerd wordt. Buitenstaanders willen graag zeggen dat al die oorlogen, zal ik maar zeggen, waardoor onze geschiedenis gekenmerkt wordt, dat al die oorlogen in hoge mate en soms zelfs uitsluitend veroorzaakt zijn door godsdiensttwisten. Dan zeg ik punt 1, nou dan zie je dat het toch in ieder geval kracht is en dat het wat uitricht. Dat is 1. Dat is de negatieve kant van de zaak. En punt 2 zeg ik dan, maar als je had geweten wat de Bijbel werkelijk leert, dan had je ook geweten dat al die oorlogen niet door geloof in de Heer Jezus en in het evangelie veroorzaakt zijn. Dan had je ook geweten dat de echte fundamentalisten, maar nou bedoel ik de enige echte, namelijk de originele, de christelijke fundamentalisten, dat dat geen oproerkraaiers zijn. Integendeel. Er zijn vredelievende mensen en dat komt gewoon omdat Christus dat is. We hebben rust en vrede, veiligheid en wat het maar is, zekerheid gevonden in de Heer Jezus Christus. Geen behoefte tot oorlog, integendeel. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. En als er toch oorlog uit voortkomt, is het niet de vrucht van de geest, maar integendeel is het resultaat van een vleeselijk denken, zijn het de werken des vlees die aangesticht worden door wat de Bijbel ook noemt religie, namelijk godsdienst. Maar ik heb het niet over godsdienst vandaag, ik heb het over geloof in de Heer Jezus Christus en dat is een ander ding. Ik weet dat het heel verwarrend is, maar ik blijf erop hameren. Wij zijn verlost van godsdienst in de enige echte Nederlandse, maar ook Bijbelse betekenis van de term. Wij hoeven niks. Wij hebben geen verplichtingen. Wij zijn ervan ontslagen. Want het evangelie predikt dat God die oude mens niet meer rekent. Dat God ons dus verlost heeft van de vloek der wet. En van de vloek, de heerschappij van de zonde. En van de heerschappij van de dood enzovoort. God heeft ons nieuw leven gegeven. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zegt Romeinen 8, vers 6. En wij zijn volgens Romeinen 6 bijvoorbeeld en talloze andere schriftplaatsen verlost van de wet. Wij zijn daar niet meer onder. Wij zijn der wet gestorven. Wij hoeven niks meer. We zijn vrijgemaakt en we zijn burgers van de hemelstaten. En daar zouden we ons op richten. Die dingen zouden we zoeken, de dingen die boven zijn, et cetera, et cetera. Dat is geen godsdienst, dat is geloof. Godsdienst, namelijk religie, volgens mijn Bijbel en volgens mijn Nederlandse woordenboek, is niet anders dan dat de mens werken produceert waardoor hij probeert te naderen tot God of tot de goden of wat hij onder verstaat. Dat wil zeggen, hij leeft volgens bepaalde beginselen en wetten opdat hij God, de goden of de geesten gunstig zou stemmen. En daarmee de boze geesten eventueel, als hij daarin gelooft, zou verjagen. Zoekt u het maar op. Godsdienst is de verzamelnaam voor alles dat de mens doet om zich voor God reinen met een schoon gelaat voor te stellen. Het is wat hij zelf doet om op te klimmen tot in de hemel. Dat wil zeggen, het is hetzelfde als wat men in Babel deed, een toren bouwen waarvan het opperste in de hemel reikte. Maar wij zijn niet godsdienstig, wij zijn gelovig, dat is een heel ander ding. En ik denk dat het een duivelse streek is om deze begrippen door elkaar te gooien. Ze zijn elkaars tegengestelde. Weet u wat geloof is? Geloof is dat men rustig gaat slapen, vertrouwende op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En weet u wat er dan gebeurt? Dan bouwt men niet meer een toren waarvan het opperste in de hemel reikt. Maar dan ziet men de hemel geopend en dan is er ineens een trap, een ladder, of hoe men het maar vertalen moet, waarvan het opperste in de hemel reikt. U weet toch waar ik het over heb? Over Genesis 11 en over Genesis 28. Die van Genesis 11 is Babel, dat is religie. En die van Genesis 28, dat is Bethel. In de droom van Jacob. Dat geeft rust. Dat is waar het om gaat. En die geschiedenis wordt zelfs in Johannes 1 aangehaald. Door de Heer Jezus die zegt: van nu aan zult gij zien de hemel geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Onder verwijzing dus naar deze droom van Jacob in Bethel. Dat is geloof. Daar hoeft men zelf niks voor te doen. Wij worden niet uit werken zalig. Wij zijn zalig geworden niet uit werken, maar uit het geloof, zegt de Efeze 2. Gelooft namelijk in het evangelie. En dan nog wat, geloof is niet de kracht Gods tot zaligheid. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Geloven is ook niet een werk. Het is een werkwoord, maar dat is grammatica. Maar geloven is niet een werk. Geloven is tegenovergestelde daarvan. Religie is werk. Geloof is simpelweg het ontvangen wat God aanbiedt. En wat biedt hij aan? Wel, hij is overvloedig geweest over ons met de uitnemende rijkdom zijner genade. Volgens Efeze 1 en 2 is dat. En hij biedt ons eeuwig leven in Christus Jezus. Dat is wat de zaligheid is. Het wordt gratis aangeboden. Dat wil zeggen, het wordt aan alle mensen alom gepredikt. Handelingen 17. En daarom heette het evangelie van Christus de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Ongeacht wie men is, ongeacht waar men vanaf stamt, tot welk volk men behoort, of men nou een Jood is of een Griek, of een Skiet of een barbaar. Dat zijn termen die ook in dit hoofdstuk en andere schriftgedeelten gebruikt worden. Hoe dan ook, wat in het evangelie gepredikt wordt namelijk, is niet dat wat de mens moet doen om tot God te komen, maar wat God gedaan heeft opdat hij ons tot zich zou trekken. Wet zegt, doe dit en gij zult leven. Genade zegt, er is leven in Christus, hier is het. Met daaraan de toevoeging van Paulus bijvoorbeeld uit 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dat is precies het tegenovergestelde dan dat wij met onze werken, offers en goede bedoelingen naar de Heer gaan en zeggen, Heer, wilt u alsjeblieft mij met u verzoenen? De boodschap van Paulus was tegenovergesteld. Hij zegt, wij bidden u namens Christus, laat u met God verzoenen. En als wij tot de Heer gaan, dan gooien we al die werken en de goede bedoelingen aan de kant. Dan zeggen we, Heer, hier ben ik ben een zondaar, ik laat mij met u verzoenen. En wij danken hem voor het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In de tijd op Golgotha, waardoor inderdaad onze zonden zijn weggenomen en waardoor wij met God verzoend worden. Dat wil zeggen tot hem getrokken worden. En we hebben gehoord dat het zo is, want dat is de prediking van het evangelie. En we zeggen, Heer, dank u dat het ook voor mij is, want het is ook voor u. Het is voor mij, want zegt mijn Bijbel, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat is zo nadat het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggedragen. Want God was 2 Korinthe 5 de wereld met zich verzoenende. Het hele punt is dat als wij daar geen deel aan willen hebben, hoeft dat niet. Maar ons wordt medegedeeld, dat is de prediking van het evangelie, dat God het gerealiseerd heeft. Het enige wat wij zouden doen dus, is gewoon deze boodschap aanvaarden. Geloven. Namelijk, dat weet u dat hetzelfde is, hè? Toch, hè? Anders moet ik u even voorlezen, Johannes 1, vers 12 of zo, hè? Daar staat, want zoveel hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. Aannemen is geloven, geloven is aannemen. Van woord namelijk, hè? En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Onze wedergeboorte als zodanig is niet ons werk. Een kind draagt er ook niks aan bij. Een baby draagt er ook niks aan bij om geboren te worden. En als u en ik wedergeboren worden, is dat niet dankzij onze bijdrage. Maar het is het werk Gods. Hij heeft wederbarende kracht. Hij heeft ons gebaard, heet het in Jacobus 1, door het woord der waarheid. En dan heb je precies dezelfde gedachtegang. Kijk, als Petrus het erover heeft, dan zegt hij gewoon in 1 Petrus 1 dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen, geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Dat wil zeggen, hij heeft ons nieuw leven gegeven naar of in overeenstemming met, of eigenlijk uit, zijn grote barmhartigheid. Maar God die rijk is aan barmhartigheid, heet het dan in Efeze 2. Begrijp je me goed? Het is niet naar onze goede bedoelingen, niet naar onze religie, niet vanuit onze ellende die we eerst hebben leren kennen, dat wij daardoor pas nieuw leven ontvangen. Het is ook niet naar onze grote belijdenis of berouw of iets dergelijks. Er staat gewoon naar zijn grote barmhartigheid. Het zijn echt dezelfde woorden als uit Efeze hoofdstuk 2. Maar God die rijk is aan barmhartigheid enzovoort, heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Het is Gods werk. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En wel door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want er zijn talloze schriftplaatsen die zeggen dat wij deel hebben aan zijn dood. Aan zijn begrafenis heet het zelfs. Zo van zand erover. Vergeten. En daarna hebben we deel aan zijn opstanding en zelfs aan zijn hemelvaart. We hebben iemand die in onze plaats wilde staan en die in onze plaats staat. Iemand met wie wij verbonden zijn, één plant zijn geworden. Of anders gezegd, wij zijn leden van zijn lichaam, want zo heet het dan ook nog. Kortom, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar dat was Efeze 1 vers 3. En daarna gaat de apostel daar uitgebreid op in, bespreekt de gevolgen daarvan, bespreekt ook wat de uitwerking daarvan zou zijn in onze dagelijkse levenswandel. En daarna kijkt hij er weer op terug, op wat hij uiteengezet heeft, of samengevat heeft eigenlijk hier in hoofdstuk 1. En zegt dan in vers 23 van 1 Petrus 1, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Want ja, geboorte is een geboorte uit zaad nou eenmaal, maar wedergeboorte is geboorte uit onvergankelijk zaad, zaad dat eeuwig leven in zich bergt namelijk. En dat zaad is het levende en eeuwig blijvende, in de zin van eeuwig leven hebbende, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het is een symboliek die men in het algemeen kwijt is, omdat men van de Bijbelse symboliek überhaupt niks meer verstaat tegenwoordig. Maar het is nou eenmaal zo dat dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, die nieuwe schepping verwekt wordt van Gods wegen door het goddelijk zaad, namelijk zijn woord. Want woord is zaad. Het woord des koninkrijks van Christus wordt gezaaid immers. En ook in ons Nederlands taalgebruik kennen we die uitdrukking. Je deelt iemand iets mee, je hoopt dat hij er wat mee doet. En dan zeg je, nou ja, het zaad is gezaaid en of het opkomt, ja, dat weten wij niet. Het hangt er vanaf of het in goede aarde gevallen is. En dan zeggen ze soms, nou ja, ik heb het wel gezegd, maar het viel niet in goede aarde. Hetgeen dan nog een Bijbelse uitdrukking is, feitelijk ook. Maar dat woord Gods is zaad. Alle woord is zaad. Het juiste woord op het juiste tijdstip kan een heleboel teweeg brengen. En het juiste woord op het verkeerde tijdstip en bovendien in verkeerde aarde kan ook een boel teweeg brengen, maar dan precies langs de andere kant. Je weet het nooit. Het is het zaad van God. Maar je vraagt je af, en dat zou je ook moeten doen, je vraagt je af, maar als God de vader is van dat nieuwe leven, wie dan is de moeder? Waar zou dat Satan in moeten geplant worden, is het idee. En toen heb ik het nagevraagd aan Jacobus en die zegt, nou, dat zaad moet geplant worden in uw zachte gemoed, in uw ontvankelijk hart. Met andere woorden, onze oude natuur, de natuurlijke mens, en eigenlijk kun je het meteen net zo goed voor breed zeggen, heel deze oude wereld, zinnelijke wereld, vergankelijke wereld, fungeert als de moeder voor die nieuwe schepping. Dat is in het algemeen zo, het is smaller toegepast, ook inderdaad van toepassingen op u en mij. Uw en mijn oude mens of oude natuur zou gevuld worden met dat woord Gods. Er zou conceptie plaatsvinden. Dat woord van God zou in onze harten geplant worden, was het idee. En daar vrucht dragen. Eeuwig leven voortbrengen. Dat is het Bijbelse idee. En dat is wat Petrus ook zegt. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daarmee is het verhaal niet af. Want de uiteenzetting bij Petrus, Jacobus, maar vooral ook bij Paulus natuurlijk, van wie we per slot de meeste brieven hebben in het Nieuwe Testament, wordt het verhaal verder verteld. Namelijk, nadat wij wedergeboren zijn en nieuw leven hebben ontvangen, zouden wij ons ook voeden met dat woord Gods. Want het wordt niet alleen beschouwd als het zaad der wedergeboorte, maar het wordt ook beschouwd als een redelijke onvervalste melk. Dat is inmiddels 1 Petrus 2 vers 2. De redelijke onvervalste melk, waardoor wij zouden opwassen als kinderen Gods, zouden opwassen in geloof en in kennis, of hoe het maar genoemd wordt, bij gelegenheid. En het wordt dus ook inderdaad voorgesteld vervolgens als brood. Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Is een beeld van het woord van God dat uit de hemel is nedergedaald. En dat in zekere zin tot ons komt in de persoon van de Heer Jezus. In wie immers die belofte Gods ja en amen zijn. Maar waar het om gaat is dat wij dat woord tot ons zouden nemen. En dan verwekt het in ons nieuw leven. God doet dat. En daarna ook zouden we dat woord tot ons nemen, opdat we daardoor gevoed zouden worden. Maar omdat het nieuwe leven als het ware tot ontwikkeling zou komen. En de aardigheid van zo'n uiteenzetting is natuurlijk toch dat er meteen uit geconcludeerd zou moeten worden dat wij van doen hebben met wat vroeger genoemd werd de algenoegzaamheid van het woord Gods. De algenoegzaamheid van de schrift. Dat hele woord algenoegzaamheid, dat bestaat niet eens meer, geloof ik, in het Nederlands. Omdat er geen dingen zijn die al genoeg zijn. Dat wil zeggen, die overal toe dienen. En waar men de Bijbel, het woord van God, en daarmee God zelf en de Heer Jezus Christus is kwijtgeraakt, heeft men niets overgehouden dat al genoegzaam is. En dus komt het woord niet meer voor, helaas. Maar het is een oud begrip onder gelovigen, en zeker onder bijbelgetrouwe gelovigen, zeker ook uit de tijd van de reformatie, waarin men tot de conclusie kwam dat inderdaad het woord van God al genoegzaam is. Maar ook dat het werk van de Heer Jezus Christus al genoegzaam is. Met andere woorden, naast de Bijbel heb je niks anders nodig, en naast Christus heb je niks anders nodig. En Christus komt tot ons in de Bijbel. En daarmee vallen die beide dingen samen. En dat is ook wat Petrus zegt, namelijk men heeft niks anders nodig. Want hij zegt hierna in 1 Petrus 1, eerst vers 23, gij die wedergeboren zijt uit dat zaad, het levende en eeuwigblijvende woord van God. En dan citeert hij uit het Oude Testament en zegt, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Heb je wel eens een bloem van het gras gezien? De kans is niet groot, want de kans is grootste dat voordat het gras in bloei staat, het gemaaid wordt, uiteraard. Maar mocht u het gezien hebben, het stelt niks voor. En ik ben ook niet geneigd bloemen van gras te plukken en in een vaasje te zetten. Er stelt helemaal niks voor. Maar er staat, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En het gras is verdord. En zijn bloem is afgevallen, gaat voorbij, stelt weinig voor. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat is dat woord waarna men begeerig zou zijn. Twee versen verder inmiddels in 2 vers 2. De redelijke onvervalste melk enzovoorts. Maar nou die beeldspraak, hè. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En u weet, mens is van nature een liefhebber van zichzelf. Hij is op zichzelf gericht. En hij denkt ook altijd dat wat er ook geschreven is, ook in de Bijbel, dat het altijd over hemzelf gaat. En hij vraagt zich dus af, als hij vroom is, wat moet ik hiermee, wat kan ik hiermee, wat zou ik hiermee en wat kan ik hier niet mee? En waar moet ik een voorbeeld aan nemen en wat moet ik afwijzen? En het is altijd ik. Het dringt in het algemeen niet door dat de Bijbel in de eerste plaats is de zelfopenbaring van God. Dat wil zeggen, God zelf openbaart zich in zijn woord. Klassiek en bovendien orthodox. Maar men is het allemaal kwijtgeraakt. Ook in het protestantisme. In de loop van maar een paar honderd jaar zou ik willen zeggen. En dan heb ik het nog lang genomen. Men weet die dingen niet meer. En eigenlijk men gelooft ze ook niet. Maar men leest dit soort schriftplaatsen ook zo verschrikkelijk oppervlakkig. Dus alle vlees is als gras. En men weet dat vlees de aanduiding is van de mens. Van de natuurlijke mens. Er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit dat blijkt. En men leest dus, want de mens is als gras. En alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Zo van, nou het lijkt nog wel wat, maar daarna gaat het voorbij enzovoort. En men weet dan nog te citeren uit, ik meen dat het Psalm 90 was. Ik ken alleen de berijmde versie uit het hoofd. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. Bloem van het gras. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel zeerlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Mooie vrome praat over de tijdelijkheid, de vergankelijkheid van de mens. Dat is ook zo, zo is het ook. Maar grijp veel dieper dan men gewoonlijk ziet. Want dan zal ik u eens wat vertellen. Deze uitdrukking uit 1 Petrus 1 vers 24. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem. En die valt af enzovoort. Is ontleend aan Jesaja 40... Het is een beroemde hoofdstuk dat begint met troost, troost mijn volk. En het is het hoofdstuk waar meteen in vers 3 staat. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En zonder het diep op in te gaan, kunnen we toch rustig stellen dat dit vers wordt geciteerd zowel in Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes door alle vier de evangelisten. Het wordt in verband gebracht in elk geval met de bediening van Johannes de Doper, maar eigenlijk ook in verband met de bediening van de Heer Jezus. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar het zal duidelijk zijn dat we hier een verwijzing vinden naar nieuwtestamentische tijd. En die profetie gaat dan verder met vers 5. En de heerlijkheid des Heren. Wij lazen net over heerlijkheid des mensen in 1 Petrus 1, maar nu staat er, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En dat betekent uiteraard, alle vlees, namelijk alle mensen, zullen zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En dan een stem zegt, roept. Verkondigt luiden, had het ook kunnen zijn hoor, roept. En hij zegt, wat moet ik dan roepen? Wat zal ik roepen? Want alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. En wat u niet kunt zien, is dat het woord vlees weliswaar de aanduiding is van de mens in het algemeen. Bijvoorbeeld, vlees. Het heeft vele toepassingen trouwens, ook in het Nederlands. Maar wat u niet kunt zien, is dat hetzelfde woord vlees gewoon het Hebreeuwse woord is voor evangelie. Voor blijde boodschap. En de vertalers hebben dus grote problemen. En zeker als woorden dubbelzinnig gebruikt worden, dat wil zeggen dat het twee betekenissen tegelijkertijd geeft en dat ook de bedoeling is, zoals in het Nederlands ook heel goed kan, dan hebben de vertalers grote problemen, want het woord vlees, ja, zullen we het vertalen met vlees of zullen we het vertalen met goede boodschap? En men heeft toch maar gekozen voor vlees, omdat het daarnaast ook staat volk. Vlees is gras en het volk is gras aan het eind van vers 7, dus vertaalt men het gewoon met vlees. Bazaar. Vlees. Maar neem niet weg dat hetzelfde Hebreeuwse woord volstrekt hetzelfde betekent als evangelie. En we komen het woord prompt ook zo tegen en het wordt ook zo vertaald hier verderop in Jesaja 40. Want er staat In vers 9, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. En daar staat datzelfde woord voor vlees. Maar nu vertaald met, gij verkondigster van goede boodschap. En zelfs twee keer. Het is een beetje lastig om die begrippen samen te vatten, maar het is nou eenmaal zo. En dat komt omdat dat woord bazaar niet maar de aanduiding is van harde materie, en stof en dus vlees in het algemeen, maar het is ook de aanduiding van dingen die wel degelijk vorm krijgen, maar ook zonder dat ze tastbaar zijn. Namelijk, bazaar staat voor dat wat vorm krijgt, gestalte krijgt. Dat heb ik u straks gezegd over het woord evangelie. Het is hetzelfde woord immers. Evangelie is de mededeling dat iets wat beloofd is, ook inderdaad gerealiseerd is geworden. En dat kun je lang niet altijd uittekenen. Waar het ook voor gebruikt wordt, uiteraard, is voor dat een theorie ontwikkeld moet worden, een filosofie, een theologie van mijn part, een systeem van gedachten ontwikkeld moet worden, een wereldbeschouwing, een godsbeschouwing, een levensbeschouwing. En als men die klaar heeft, weet u wel, als iemand dat gedaan heeft, dan schrijft hij een boek en krijgt hij een bul en dan promoveert hij, dan mag hij dokter genoemd worden, weet je veel. Maar als die gedachtegang klaar is, heet dat precies zo. Namelijk, er was aan gewerkt zoveel tijd, nu is het klaar. En het is dus evangelie, de mededeling dat het klaar is. Maar dat heeft niet betrekking op iets tastbaars, maar op iets ontastbaars. In beide gevallen kun je zeggen, het heeft gestalte gekregen of het heeft vorm gekregen. Maar niet concreet, maar abstract. En daarom wordt het woord vlees gebruikt aan de ene kant voor dingen die geproduceerd worden, die gemaakt zijn en die tastbaar zijn, tastbaar vlees, en de mens valt daar ook onder, tastbaar vlees, maar het wordt ook gebruikt voor een idee dat ontwikkeld geworden is. En dus is het woord vlees ook de aanduiding van menselijke filosofie, menselijke theologie, voor zover dat iets anders zou zijn. Kortom, het is dus dan inderdaad woord. Bazaar is vlees, maar bazaar is dus ook woord, theorieën, filosofieën. En de beide dingen worden gezegd, namelijk de mens, stoffelijk, vlees, het volk, is vergankelijk, maar dat wat hij produceert, in de eerste plaats ook in zijn denken, want u weet, een mens is een mens omdat hij denken kan, en het onderscheidt hem van de dierenwereld. Maar ook wat hij denken kan, heet dus vlees. Niet alleen de mens is sterfelijk, maar ook zijn ideeën zijn sterfelijk, verwelkelijk, vergankelijk enzovoorts. Bestudeer de geschiedenis van de mensheid maar. Men bedenkt steeds weer wat nieuws en toch gaat het weer voorbij. De ideeën worden opgeschreven in de lesboeken. Die moesten wij vroeger op school dus ongeveer uit het hoofd leren. We zijn een paar jaar verder, want het is al een paar jaar geleden dat ik op school was, niet waar. Maar wat ik wel heb meegekregen is dat alles wat ik moest leren inmiddels niet meer bestaat, niet meer waar is of het systeem is veranderd. En zelfs de vakken die wij moesten leren op school bestaan niet meer. Het is allemaal veranderd. De opvattingen zijn veranderd. En toen zei men glas had, de wetenschap heeft aangetoond dat. En nu heeft de wetenschap aangetoond dat het allemaal onzin was. En dat gaat jaar in jaar uit, dag in dag uit. En zeker generatie voor generatie gaat dat zo voort. Mensen ontwikkelen ideeën en ze verdwijnen vanzelf. Met die mensen. En dat is wat hier gezegd wordt. De profeet krijgt als het ware de opdracht te prediken, luide, roept. En hij zegt terug, ja, wat moet ik dan roepen? Wat voor boodschap heb ik? Want ik kan wel met kracht roepen. Met kracht een boodschap prediken. Maar hoe zou ik dat kunnen doen in de wetenschap, dat niet alleen ik, maar ook wat ik predik, mijn ideeën, dat die voorbij zullen gaan? Betekent immers niks. Wat voor zin heeft dat allemaal? Want de mens met zijn ideeën verdort, valt af. Voorwaar het volk met al zijn ideeën, met zijn boodschap, is gras. En daarom krijgt de profeet als antwoord dat hij het woord onze God zou prediken. Dus ligt besloten in vers 8 van Jesaja 40. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God. Implicerend dat dat vlees hiervoor niet alleen sloeg op de mens, maar vooral ook op het woord van de mens. Het woord van de mens valt af. en voor dat. Maar het woord van onze God, niet alleen onze God, het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. En dat schriftgedeelte wordt dus inderdaad aangehaald in 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees impliceert niet alleen de mens, maar ook alle menselijke zogenaamde wijsheid is als gras. En alle heerlijkheid des mensen, staat er ook achter, en de heerlijkheid van de mens is dat wat de mens uitstraalt en produceert, en dat bestaat dus primair uit zijn filosofie. Uit zijn levensbeschouwing, wereldbeschouwing, godsbeschouwing, wat het maar wezen mag. Maar er staat, alle vlees is als gras, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, zijn bloem valt af, maar het woord des Heren, en dat is logischerwijze dan ook de heerlijkheid des Heren, dat wat God uitstraalt, dat blijft in der eeuwigheid en dat is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het woord waaruit de mens werd wedergeboren en dat is wat in 1 Petrus 1 uiteengezet wordt. Maar het is ook het woord waarmee men zich zou voeden vervolgens en dat is 1 Petrus 2. Waar het om gaat, wat ik u probeer voor te houden, is inderdaad dit. De algenoegzaamheid van het woord Gods. We hebben daarnaast niks nodig. Integendeel, dikwijls gevoelt men de behoefte om buiten de Bijbel raad te zoeken, maar meestal komt dat voort gewoon uit een gebrekkige kennis van wat de Bijbel feitelijk leert. Dat weet zo goed als niemand, want niemand is erin geïnteresseerd. U weet net zo goed als ik dat men de Bijbel over het algemeen gebruikt als het groot citatenboek. En een beetje predikant begint zijn toespraak, mijn tekst hedenmorgen is, en er komt er een tekst. Volledig uit zijn verband gerukt en daarom meteen beroofd van zijn betekenis. Want zo werkt zoiets nou eenmaal. Dit komt ook wel eens een keer redelijk goed, maar het is de verkeerde methode. Het gaat om wat de Bijbel leert en niet wat leert de Bijbel over dit en over dat. Want zo beschouwt men Bijbelstudie meestal. Men heeft zelf de vraag, wat leert de Bijbel over dit of over dat? En dan gaat men naar dit en dat zoeken in de Bijbel. Maar dat betekent automatisch dat men de rest van wat de Bijbel leert gewoon buiten beschouwing laat. De vraag is niet wat leert de Bijbel over dit of dat. De vraag is wat leert de Bijbel? Wat zegt de schrift? Hoe leest gij? Want, zegt de apostel Paulus, heel of al in de vertaling, heel de schrift is van God ingegeven. Let u op, wat een prachtige uitspraak dat is in 2 Timotheüs 3 over de Bijbel dus. Hè? Heel de schrift is van God ingegeven. Dat is 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel of al de schrift, enkelvoud. In strijd met wat men altijd leert, de Bijbel, inleiding tot de Bijbel. Hè? De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Nou ja, het zijn er 70, maar men telt wat vreemd. Maar de Bijbel bestaat uit een aantal boeken geschreven in verschillende tijden door verschillende mensen en samengevoegd in één band en daarom heet het de Bijbel. Maar het is een misverstand. De Bijbel is één geheel. De schrift. Het is met opzet hier niet de schriften, maar de schrift. Heel de schrift. De Bijbel als eenheid. Toen zei iemand, ja, maar hoe weten we nou of die Bijbel compleet is? Want men heeft nog eens een keer een boek ontdekt en nog eens een boek. En vroeger stond er ook nog een ander boek in. Daar hebben ze er weer uitgehaald enzovoort. En hoe weten wij dat nou zeker? Dan zeg ik, nou ja, dat is niet zo moeilijk om dat zeker te weten. Het neemt alleen een boel tijd. Nee, wat je zou doen is wat je hebt bestuderen. Bestuderen is een zwaar woord, dat weet ik wel. Maar ik bedoel gewoon, je zou dat hele woord tot je nemen, systematisch. En dan zul je zien dat het één geheel is. En vanuitgaande dat het waar is wat de Bijbel zegt, namelijk het is het woord van God. Je moet van de oprechtheid daarvan uitgaan. En hij zal zich bewijzen als zodanig ook. En ook zal hij zich bewijzen als compleet in zichzelf. En de Bijbel zal zijn algenoegzaamheid bewijzen. Peter zei erover, men zou schrift met schrift vergelijken, want geen profetie is van eigen uitleg. Met andere woorden, het ene schriftgedeelte verklaart het andere en het andere verklaart het een. Zo werkt het. En zolang men dat niet doet, en bijna niemand doet dat, zal men van die Bijbel weinig leren verstaan en zal men altijd twijfels hebben of hij wel compleet is of niet. Maar geen nood, Ook als men die twijfels heeft, zal dat geen probleem zijn. Men neemt hem toch niet serieus namelijk. En of hij dan compleet is of niet, maakt dan toch niks meer uit. Maar hier staat, heel de schrift is van God begeesterd, ingegeven. En is nuttig, heel de schrift is nuttig, tot onderwijzing, vers 17, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wat hebben wij dus nodig, ook voor ons praktische leven, om volmaakt toegerust te zijn, om de Heer te kunnen dienen enzovoorts, en om God de welbehagen te kunnen wandelen? Wat we daarvoor nodig hebben, is heel de schrift. Want heel de schrift, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Daarbuiten hebben wij fundamenteel niks nodig. En dat is niet alleen hier, maar je zou er ook naast kunnen leggen zo'n aardige uitspraak van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, waar de Heer tot zijn Joodse tijdgenoten zegt, in vers 39... Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. En daarna zegt hij, en die zijn het, die schriften, die zijn het, die van mij getuigen. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat de schriften, dat wil zeggen de boeken van de Bijbel, zo in het algemeen spreken over de Heer Jezus Christus, over de Messias die komen zal. En daarna, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Lees hem langzaam en met aandacht. Hè? Onderzoek de schriften, want gij meent, zei de Heer tot de Joden, gij meent in die schriften eeuwig leven te hebben. En het commentaar wat de Heer Jezus geeft is, dat is ook terecht zo, maar dat leven is in de Messias, dat ben ik. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven, namelijk mijn leven, mocht hebben. Men wil de Heer Jezus niet. De discussie vandaag, in onze dagen, gaat ook niet eens over de Heer Jezus, maar gaat over God, of men wel gelooft in een God. Men gaat op zoek naar God, op kosten van de evangelische omroep, denk ik dan wel eens, maar vooruit. Iedereen gaat op zoek naar God, alsof je dat wat helpen zou. Men zou terechtkomen namelijk bij de Heer Jezus Christus, wat de Heer ook zegt. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En als je de Heer Jezus passeert en daarnaast God zoekt, zul je die God dus inderdaad nooit vinden, zegt mijn Bijbel. Dus waarschijnlijk krijgen we nog veel van die programma's. Want men zal niet vinden, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Men zou komen tot de Heer Jezus Christus. Via hem komt men tot God, want hij is het beeld Gods. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Hij is, zegt hij, de weg, de waarheid en het leven. En waar de Joden de Heer Jezus verwierpen als de Messias, komen zij dus niet tot God. En zijn ze goden ongehoorzaam. Dat wil niet zeggen dat ze niet religieus zijn. En proberen door eigen werken tot God te komen en zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten door werken der wet, zegt Romeinen 9 en Romeinen 10. Maar het werkt absoluut niet. Ze zijn aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. God heeft zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Aangekondigd in het Oude Testament. En de Heer zegt, gij onderzoekt de schriften en terecht. Gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, maar dan zou je toch moeten komen tot de Messias, in wie dat eeuwige leven is. En zo was het toen, zo is het nu nog steeds. Zaligheid is in geen andere, zegt Petrus in Handelingen. Ik meen Handelingen 4. Hè? Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Nee, wat wij zouden doen is de schriften onderzoeken. In de zin van, we zouden lezen en herlezen. Wat zegt God hier? En wanneer wij de juiste vraag stellen, namelijk wat zegt God hier, dan zullen wij ook het antwoord op die vraag van hem krijgen, vanzelfsprekend. Dat is de vervulling van de belofte die zegt, zoekt en gij zult vinden. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij gaf ons die geest der waarheid, opdat die ons in heel de waarheid zou leiden, enzovoorts. Of zoals Paulus later zegt in 1 Korinthe 2, God heeft ons gegeven, of wij hebben ontvangen, de geest van God, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En als we ze weten, geloven wij daar ook in. Daar gaat het om. Zie, wat wij moeten leren verstaan, leren erkennen, is dat wij niet anders nodig hebben dan dit woord Gods. Per slot, wij krijgen de waarschuwing in Colossense 2 dat we ons niet zouden laten misleiden door menselijke wijsheid, door filosofie, door menselijke overlevering. En op een andere plaats, in 1 Timotheus 6 is dat, zegt de apostel dat men zich niet zou laten verleiden door wat mensen wetenschap noemen, omdat dat helemaal geen wetenschap is. Valselijk genaamde wetenschap. Niet eens valse wetenschap. Valselijk genaamde wetenschap. Namelijk, die wetenschap is helemaal geen wetenschap. Wordt ten onrechte zo genoemd. Men zou zich laten leiden door het woord van God tot de Heer Jezus Christus. Meer heeft men niet nodig. Ik weet wel dat dit soort uitspraken rebels klinken, omdat ik dus duidelijk in zo'n prediking afstand neem van menselijke tradities, menselijke wijsheid enzovoort. Maar ik moet u toch zeggen dat als niemand ooit in het verleden dit ook is gezegd, dat zou er echt nooit een reformatie geweest zijn, hoor. Toen men tot de conclusie kwam dat het niet ging om een kerkelijk overgeleverde leer, maar dat het alleen ging om het woord van God, zonder enig voorbehoud en zonder enige bedekking. En zo is het altijd geweest. Wat zegt de schrift? En dat is vandaag nog steeds de vraag. En tot onze verbijstering leert de schrift ons dikwijls totaal andere dingen dan die wij van mensen gehoord hebben. Met welke bedoelingen ook, of ze goed waren of slecht, doet er niet toe. Het gaat er gewoon om dat wij onze harten, onze levens, open zouden stellen voor wat God tot ons zegt. En we zouden hem danken voor wat hij tot ons zegt, maar ook voor wat hij ons met dat woord geeft. En dat is heel wat anders dan dat we het omgekeerde zouden doen. Laat staan dat we de Bijbel overnieuw zouden schrijven, of opnieuw zouden vertellen, of opnieuw zouden vertalen. Het kunt wel aan de gang blijven, denk ik altijd. Het heeft allemaal niet zoveel zin. Het is wat de mens doet om tot God te komen. De mens zou niks doen om tot God te komen. Hij zou zitten en luisteren. Ik wil het eerst navragen aan Martha, maar die had geen tijd, hè. Dus daar heb ik me nagevraagd aan Maria. U weet toch wat de Heer over haar zei? Zeg maar één ding is nodig en Maria heeft het goede deel gekozen. Eén ding is nodig. Zittend aan de voeten van onze Heer zouden wij luisteren naar wat hij te zeggen heeft. We zouden eindelijk onze eigen mond eens houden, onze eigen vooroordelen aan de kant schuiven, onze eigen religieuze gevoelens aan de kant schuiven en gewoon zeggen, oké, Heer, zegt u mij, hier ben ik. Zegt u maar wat ik doen zal. Spreek, Heer, want uw knecht hoort, is ook een heel aardige uit het Oude Testament. En ook een heel aardige was die van de apostel Paulus, toen de Heer tot hem sprak. Wie zijt gij, Heere? En hij zal zich bekendmaken. En dat is het riskante van als u vandaag nog tegen hem zegt, wie zijt gij, Heere? Of spreek, Heer, want uw knecht hoort. Hij zal zich bekendmaken met alle consequenties van dien. Maar het betekent altijd dat we onze vooroordelen moeten opgeven, onze theologie, onze filosofie en wat het nog maar weer is aan de kant moeten zetten, opdat hij tot ons zou spreken door zijn woord. Dat wil zeggen, hij zou ons leiden in die schriften. Hij zou ons leren lezen. Heel de schrift. Opdat we zouden weten wat hij ons geschonken heeft. Niet opdat we zouden begrijpen wat onze werken voor hem betekenen, want dat betekent gewoon niks. Maar in tegendeel, opdat we zouden weten wat hij ons in Christus uit zijn genade geschonken heeft. En dat zouden we ons dagelijks realiseren in een wereld, in een maatschappij, waarin men bij elk probleem altijd meteen roept, als we maar blijven praten. We moeten blijven praten met elkaar. Er moet een dialoog blijven. Ik moet u zeggen, we moeten helemaal niet blijven praten. Er moet helemaal geen dialoog zijn. Je moet gewoon je mond een keer houden en je oren openzetten en je hart openzetten. Dan zal de Heer spreken. In de stilte, vroeg het namelijk na aan Elia. In de stilte, daar spreekt de Heer. Als al dat gedoe dat we het van ons afleggen, al die complicaties van onze moderne, ook godsdienstige samenleving enzovoorts, vergeet het nou eens. luister naar het woord van God. Want dat woord Gods, het evangelie van God, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. Meer hebben wij niet nodig. God heeft ons inderdaad alles gegeven, namelijk in zijn woord. Met zijn woord en door zijn woord geeft hij ons dat eeuwige leven dat vast ligt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, niet op grond van eigen verdiensten, maar op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u hem uit de dood hebt opgewekt en daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. We danken u dat we onze heiland mogen leren kennen als de eersteling van een nieuwe schepping. Dat we onze heiland mogen kennen als degene in wie u ons alles gegeven hebt en in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u, trouwe heiland, dat we aan uw hand door het leven mogen gaan. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons voedt met dat leven, met dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat u ons leidt in heel de waarheid. Dat u ons brengt naar die toekomende erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dan dat we als uw kinderen, als erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus door het leven mogen gaan. In afhankelijkheid van u. En de wetenschap dat u, die zelfs uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar voor ons allen hebt overgegeven, dat u ons met hem alle dingen schenkt. Daarom danken we u dat we mogen uitgaan buiten de legerplaats, omdat we u daar zouden ontmoeten en omdat u daar uw werk aan ons zou doen. Wees u dan zo ons nabij, met de rijkdom van uw genade, met de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.